Afgelopen woensdag was het Dutch Overshoot Day. Ja, sorry voor het Engels. Ik weet niet of het jullie opgevallen is. Maar er is een van de organisaties die houdt dat bij. En dat betekent dat als iedereen zo zou leven zoals wij in Nederland leven, dat op 12 april we alle grondstoffen voor dat jaar al zouden hebben verbruikt. Nederlanders gebruiken gemiddeld dus iets ruim 3,5 keer de aarde. We hebben 3,5 aardbol nodig om in onze behoeften te voorzien. Nou, niet iedereen die leeft gelukkig zoals wij zouden kunnen zeggen. De Amerikanen die maken het nog bonter. Maar de gemiddelde Afrikaan die gebruikt lang zoveel niet. Maar toch, als je het wereldwijd bekijkt, dan is op, ik geloof vorig jaar op 29 juli, dan hebben we met z'n allen alle grondstoffen al verbruikt. We verbruiken meer dan wat de aarde op kan leveren. Nou, kun je van alles afvragen hoor, bij of hoe dat berekend wordt. Dat weet ik ook niet precies. En dan denk ik van nou ja, goed, het zal wel. Maar je kunt wel zeggen, oké, we leven misschien wel op een iets te grote voet. En hoe moeten wij daar als christenen mee omgaan? Trouwens, er is heel weinig verschil, er is onderzoek naar gedaan tussen hoe christenen leven en hoe niet-christenen leven in Nederland. Wij vliegen iets minder, wel naar Israël af en toe, maar we eten geloof ik meer vlees dan gemiddeld. Nou, goed. Hoe moeten we daartegen aankijken? En zegt de Bijbel daar iets over? Ik ga geen preek over het klimaat houden of zo en hoe we zouden moeten leven. Wees gerust. Maar er zijn eigenlijk twee extreme standpunten. En daar wil ik iets over vertellen. Het ene extreme standpunt is dat wij nu in deze tijd het Koninkrijk van God op aarde moeten verwezenlijken. Een Kingdom Now beweging. Alle organisaties met Kingdom erin, die hebben zoiets. Kingdom Ministries. Nu is het Koninkrijk van God, moeten wij op aarde. En we moeten al zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat de Heer zo kan terugkomen, dat het al voorbereid is. Dat is het ene standpunt. Ook eigenlijk een politieke partij als de SGP, hoe sympathiek ik ze ook vind. Ze zeggen dat niet meer zo, maar die hebben dat eigenlijk wel een beetje als achtergrond. Hè? Het Koninkrijk van God, zij geloven, dat is nu aangebroken en dat moeten wij met z'n allen realiseren. Vandaar dat zij eigenlijk, en ze snappen ook wel dat het niet haalbaar is, maar eigenlijk zouden wij in een theocratie moeten leven en alle mensen moeten volgens de wetten van God leven. Het andere standpunt is helemaal tegenovergestelde. Dat is nee. We leven helemaal niet hier op aarde in het koninkrijk hier op aarde. Nee. Wij hebben een hemels koninkrijk en het vrederijk dat gaat komen. Dat komt nog. En er gaat nog van alles gebeuren. Maar wij hoeven ons helemaal geen zorgen te maken over de aardse omstandigheden. Het is veel belangrijker om ons zorgen te maken over de geestelijke toestand van mensen. Dat zijn twee stromingen. En wij zijn opgegroeid in die laatste stroming. En het gevaar van die laatste stroming is het klimaat en zo, dat kan je dan allemaal niks schelen. Want de aarde gaat toch wel kapot, is dan het standpunt. Je kan maar beter lekker veel vliegen en auto rijden om mensen het evangelie te brengen. Dat is belangrijker. Nou, en daar zit van alles zit daar tussenin. En hoe kan het nou toch dat mensen die de Bijbel lezen, en al die mensen lezen de Bijbel, dat die zulke verschillende gedachten erop nahouden? En dat is echt onvoorstelbaar. Er zijn zo verschrikkelijk veel verschillen ontstaan in de christelijke leer. Ik vond het ook treffend, afgelopen woensdag waren er een aantal van jullie ook bij de Pesachmaaltijd. En aan het eind van de maaltijd bleek dat degene die dat organiseert, die vertelt dat hij probeert de hele wet van Mozes te houden. Dan breekt mijn klomp. Maar hij leest ook de Bijbel, hè? En hij is oprecht van mening dat dat het beste is. En ik denk, nee, dat moet juist helemaal niet. Hoe kan dat nou? Waar komen die verschillen vandaan? Het is niet zo makkelijk. We lezen eigenlijk allemaal de Bijbel door een bepaalde bril. En sommige stukken van de Bijbel zijn nog wel goed te begrijpen. Ik vind het makkelijkste eigenlijk om in de brieven van Paulus bijvoorbeeld te lezen. Want dan weet je, dat is voor ons bedoeld, dat is aan ons gericht. Wij zijn de gemeente en dat kan je helemaal toepassen nu. Maar wat moet je met het Oude Testament? Heel veel dingen, denk ik, waren voor Israël en zijn niet meer geldig. Maar sommige mensen denken dus van wel. En wat moet je bijvoorbeeld met de evangeliën? Wij denken, de evangeliën die staan in het Nieuwe Testament. Maar zijn de evangeliën ook nieuwtestamentisch? Zelf kom ik uit een stroming waarin gezegd wordt, en ik geloof dat nog steeds, dat het grootste deel van de evangeliën oudtestamentisch is. En dat je dus heel erg op moet letten met hoe je dat leest en hoe je dat interpreteert. En ik ga dat proberen uit te leggen. En dat ga ik doen aan de hand van één hoofdstuk uit het Matthäus-evangelie. En het Matthäus-evangelie is een bijzonder evangelie, want in het Matthäus-evangelie daar wordt de Heer Jezus voorgesteld als de koning, de Messias, de beloofde Messias, de koning der Joden. Het evangelie van Matthäus is in eerste instantie ook bedoeld voor de Joden. En vandaar ook dat er heel veel aanhalingen uit het Oude Testament in staan. Het geslachtsregister gaat ook terug, noemt David natuurlijk. Heel belangrijk dat de Heer van David afstamt. Er zijn allerlei kenmerken waarop je kan zeggen, oké, dat is het karakter van dat evangelie. Marcus bijvoorbeeld, daar wordt de Heer Jezus voorgesteld als de volmaakte dienstknecht. Lucas als de volmaakte mens en Johannes als de zoon van God. Maar Matthäus dus de koning van de Joden. En dat moet je eigenlijk weten, want anders dan zijn sommige uitspraken van de Heer Jezus best wel lastig om te interpreteren. En eigenlijk zie je in Matthäus een soort kantelpunt ontstaan. Want de Heer Jezus was natuurlijk de beloofde Messias, maar we weten ook allemaal dat de Joden, Israël, heeft hem niet aangenomen. Hij is de verworpen koning geworden. En als je Matthäus leest, dan zie je dat gebeuren. En dan zit er ergens een knik. Knikpunt is niet zo'n mooi woord. Eigenlijk kantelpunt, kan je dat noemen. En dat kantelpunt, dat zit hem eigenlijk in hoofdstuk 13 van Matthäus. En hoofdstuk 13, daar noemt de Heer allemaal gelijkenissen. Die vertelt allemaal gelijkenissen. En die gaan we allemaal behandelen. Wees maar niet bang. Gelijkenissen die, sommige zijn maar heel kort, zijn maar één zinnetje. Dus daar komen we best doorheen. Maar in hoofdstuk 12, net daarvoor, dan zie je eigenlijk al de opmaat tot dat kantelpunt, tot echt de verwerping van de Heer. Want op een gegeven moment drijft de Heer een demon uit bij iemand. En dan zeggen de Farizeeën, ja, maar dat doet hij door Beelzebul, hè, de overste van de duisternis. Daardoor heeft hij die macht gekregen. Ze wilden hem niet geloven. Ze wilden hem niet aanvaarden als koning. En dan doet aan het eind van hoofdstuk 12 de Heer Jezus ook echt een ongemakkelijke uitspraak op het eerste gezicht. Want dan staat er in vers 47, iemand zei tegen hem, zie, uw moeder en uw broer staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hem, die dat tegen hem zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei, zie, mijn moeder en mijn broeders. Dat is toch, ja, het klinkt niet zo heel erg aardig, toch, ten opzichte van zijn eigen familie. Maar dat zegt de Heer om eigenlijk al aan te geven dat zijn eigen volk, zijn eigen familie, hem niet accepteert als de koning. En dan begint hoofdstuk 13. En hoofdstuk 13 begint met zomaar een inleidend zinnetje, zou je zeggen. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. Maar zoals we weten is het hele hoofdstuk, of de hele Bijbel vol met symboliek. En dit is symbolisch. Zo kan je dat althans opvatten. Ik wil er nog wel even bij zeggen dat alles wat ik nu ga zeggen, daar mag je het mee oneens zijn. Ja? En dat zou ik dan ook graag willen horen. Maar ik ga dat vertellen vanuit een bepaalde gedachtegang. En daar hoef je helemaal niet met me eens te zijn hoor. En daar kunnen we dan na afloop nog eens rustig over doorpraten. Maar dit is een bepaalde visie. En luister maar en kijk in hoeverre je ermee mee kan gaan. Op die dag verliet Jezus het huis. Het huis is Israël. En hij ging bij de zee zitten. En de zee, daar zijn verschillende teksten voor die dat duidelijk maken in de Bijbel. De zee staat in de Bijbel voor de volken. Vanaf dat moment, en we zitten halverwege Matteüs, keert Jezus zich af van het volk Israël. En hij gaat naar de volken kijken. En hij richt zich dan vanaf dat moment tot de volken. En je kunt dat ook wel zien, omdat bijvoorbeeld de Heer Jezus en ook zijn discipelen begonnen hun bediening met de mededeling: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was de boodschap. En hij hoefde helemaal niet uit te leggen wat het koninkrijk der hemelen was, want dat wisten de Joden. Het koninkrijk der hemelen, dat was al aangekondigd in het Oude Testament. En dat zou komen en de Messias zou koning worden. Het zou een vrederijk zijn. En de wolf zou bij de schapen liggen en de leeuw bij het lam. En nou, prachtige aankondigingen. Sommige mensen denken dat dat geschreven is over de hemel. Maar nee, dat is geschreven over het vrederijk waar Jezus koning zou worden. En dan gaat de Heer uitleggen wat dan dat koninkrijk der hemelen is. En dat doet hij in 7 gelijkenissen. Of eigenlijk als je nog even doorleest, dan zijn het er misschien wel 8. Want een beetje aan het eind van hoofdstuk 13 zegt hij in vers 52. Daarom iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dat is eigenlijk ook al een vergelijking. En het gaat hier dus om nieuwe en oude dingen. Het is het oude dingen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En we moeten begrijpen dat de evangeliën dus een soort overgang vormen. En zoals ik het heb geleerd, zelfs het boek Handelingen is nog een overgangsboek naar een nieuwe tijd, naar een nieuwtestamentische gedachte, waarin het koninkrijk der hemelen iets anders gaat betekenen. En dan gaat de Heer de gelijkenis van de zaaier uitleggen of vertellen. En hij legt hem later ook uit. Er zijn 2 gelijkenissen. De eerste 2 die legt hij uit aan zijn discipelen. 4 van die 7 gelijkenissen vertelt hij aan het hele volk. En de laatste 3 alleen maar aan zijn discipelen. Die hebben een nog diepere betekenis. Daar gaan we op komen. Nou, de gelijkenis van de zaaier, ja, die kennen we en die vinden we ook volstrekt logisch. De Heer Jezus legt hem ook uit. En hij, dus er is geen misverstand over de betekenis daarvan. En wij denken, nou, dat is toch heel erg logisch. Dat, nou ja, als je het woord hoort, dat je dat aan moet nemen, dat je dan vrucht draagt. Maar dit was een revolutionaire boodschap, denk ik. Waarom? Omdat het tot die tijd gewoon zo was dat je als Israëliet, of toen als Jood werd geboren in het volk, en dat was je gewoon. En ja, dat bepaalde jouw identiteit. En natuurlijk geloofde je in God. Maar hier, in deze gelijkenis, vertelt de Heer dat er sommige mensen zijn die het woord horen en niet aannemen. En dat er mensen zijn die het woord horen en met vreugde aannemen, maar als er maar iets gebeurt in het leven, dan laten ze het weer los. Hij zegt hier trouwens helemaal niets over of je dan verloren of behouden bent. Daar kan je nog over discussiëren. Dat is een hele aparte discussie, gaan we nu niet over hebben. Maar alleen de mensen die het woord aannemen en ook ja, door de druk van het leven vasthouden, die dragen vrucht. En dat was een nieuwe boodschap. En dat is in deze tijd geldig. En zo moeten we eigenlijk zien dat het, wat de Heer nou nu gaat vertellen over het Koninkrijk der Hemelen, dat geldt vanaf dan voor alle mensen over de hele wereld. Niet alleen voor het volk Israël dus, maar het Koninkrijk der Hemelen, dat is eigenlijk de hele beweging van het geloof. Het is nog te klein om te zeggen, het is het christendom. Sommige mensen denken dat deze gelijkenissen slaan op alleen de kerk. Dat is niet zo, denk ik. Dat gaan we ook zien. Het is breder. De gelijkenis van de zaaier is helder. En ik ga dat verder niet uitleggen, dat kun je nalezen. Dan gaan we naar de tweede gelijkenis, die de Heer Jezus ook uitlegt. Het onkruid in de akker. En onkruid, ik geloof dat daar het woord dolek staat. En, dus dat is de zaaier. En de zaaier is ook hier weer de Heer Jezus zelf, net als in de vorige gelijkenis. De zaaier, die zaait het zaad. En dan, als de mensen slapen, in vers 25, toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Het ligt niet aan de zaaier, maar het ligt eraan dat de mensen sliepen. En de Heer maakt dus duidelijk dat in het Koninkrijk der Hemelen, dat we met z'n allen een beetje slapen. En dat er onkruid tussen wordt gegooid, wordt gezaaid, wat heel erg lijkt op echte tarwe. Ik sprak eens een keer met iemand die zei tegen mij, nou, als ik jou zo hoor praten, dan lijk je net de dominee in de kerk. En ik zei, nou, geloofde dat dan niet? Ach nee, zegt hij. Maar hij ging wel elke zondag naar de kerk. Waarom? Omdat hij de eigenaar van de plaatselijke supermarkt was. En het was in een klein dorpje. En dat was gewoon goed voor zijn zaken. Ja? Want nu praat ik over 20 jaar geleden of zo. Toen was het nog zo dat het merendeel van de mensen in dat dorpje waren gelovig. Dus nou, dan zat hij maar in de kerk. Kijk, dat is dolik. Hè? Hij lijkt een christen. Hij gedraagt zich ook prima hoor. Hij zal zich netjes gedragen. Maar hij gelooft er niks van. Dus dat is dodelijk. En ook deze gelijkenis is heel erg revolutionair qua boodschap, denk ik. Want wat was de boodschap voor Israël toen ze het land in moesten nemen? Dat ze iedereen, al de heidenvolken, uit moesten roeien. Het kwaad moest worden weggedaan. Hier zegt de Heer, nee, we laten dat onkruid ook maar opgroeien. Aan het eind van de tijd, kunnen jullie het lezen? Dan pas wordt het geoordeeld. Wanneer is dat dan? Nou, ik denk dat is in Openbaringen pas. Dus deze gelijkenis die is geldig voor deze tijd, maar ook voor wat hierna nog komen gaat. In Openbaring 14, daar staat in vers 15, en een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Hier halverwege Openbaring is sprake van een oogst. En wordt er ook geschift tussen goed en kwaad. En in die tijd leven wij ook. Sommige mensen zeggen, nou, ja maar, oké. Het Koninkrijk der Hemelen, dat is dan de kerk. Dus we moeten gewoon maar alles accepteren. En we moeten als iemand andere gedachten heeft of een valse leer brengt of zo, dan moeten we dat maar accepteren in de kerk. Dat wordt hier volgens mij niet bedoeld. Dit is de situatie zoals het is, dat er gewoon naamchristenen en nepchristenen zich in de christenheid bevinden. Maar verderop in de Bijbel lezen we dat, een plaatselijke gemeente wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat, dat er geen valse leer binnendringt. En de voorspellingen zijn dat er wel valse leer binnendringt. En de Heer gaat daar ook nog over verder. Bijvoorbeeld in de volgende gelijkenis. En nu wordt het lastig. Want de vorige twee gelijkenissen heeft hij uitgelegd en dat snappen we nog wel. Maar hier over deze gelijkenis, de gelijkenis van het mosterdzaad. Het is het kleinste van alle zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van het tuingewas en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Oh, zie je wel, zeggen mensen, oh, dat is toch geweldig. Dat het christendom zo groot wordt, dat het een boom is en dat de vogelen zelfs erin kunnen nestelen. Zo wordt het vaak uitgelegd als iets positiefs. Nou, ik denk dat dat helemaal niet zo positief is. Ik ben geen bioloog, maar en onze tuin ziet er ook niet uit eigenlijk. Maar een mosterdzaadje, dat wordt helemaal geen boom. Dat blijft een struik. En wat zegt de Heer dus hier? Dit is uit zijn krachten gegroeid. Dit is veel groter geworden dan dat de bedoeling was. En dat de vogels in nesten maken, twee gelijkenissen terug, pikten de vogels het woord weg. En dat was de boze. Vogels is vaak in de Bijbel een teken van de boze. En de boze heeft zich genesteld in het koninkrijk der hemelen. Nu is het zo dat sommige mensen zien ook tussen deze zeven gelijkenissen een overeenkomst, en nu wordt het helemaal lastig, met de zeven brieven in hoofdstuk 2 en 3 van Openbaringen. En ik vind het eerlijk gezegd, ja, soms een beetje vergezocht. Maar in dit geval is, dit is de derde gelijkenis. Als je die derde brief leest daar, die is aan Pergamus. En Pergamus staat eigenlijk symbool voor de tijd in de christenheid dat de kerk een staatskerk werd. Dat er een vermenging kwam tussen de kerk en de regeringsvorm. Een Romeinse keizer heeft dat tot staatsvorm verheven. En het is groter geworden dan dat de bedoeling was. En daarmee is er ook het kwaad ingekomen. Het is goed geworteld in de aarde. Dat is ook niet zo'n best teken. Als je kijkt naar sommige systemen van kerken. En ik wil hier echt geen persoonlijke gelovigen veroordelen. Maar sommige kerken, dat is gewoon een systeem geworden. Ook vermengd met de staatsvorm. En dat speelt ook een rol trouwens, daar heb ik over gelezen, in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Waarom wil Rusland zo graag Oekraïne veroveren? Onder andere omdat de Russisch-Orthodoxe Kerk in Kiev ontstaan is. En dat is de meest belangrijke stad voor die kerk. En nou ja, dat is een hele vermenging. Dat is eigenlijk tamelijk onfris, kunnen we wel zeggen. Dus dit is een behoorlijk negatieve gelijkenis. En de volgende gelijkenis, die gaat over het zuurdeeg. Koninkrijk der hemel is gelijk aan zuurdeeg. Dat een vrouw nam en in 3 maten meel verborg tot het helemaal doorzuurd was. Ach, zeggen mensen, oh, dat is toch prachtig, zeg. Dat het woord van God er gewoon helemaal doorheen komt. Of het evangelie. Zo wordt het vaak uitgelegd. Nou, dat zou toch wel apart zijn, want zuurdeeg heeft altijd in de Bijbel een slechte betekenis. Het is altijd symbool voor het kwaad en de zonde. Altijd. En dit zou dan de enige uitzondering zijn? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Wat is er aan de hand? Het hele koninkrijk der hemel is helemaal doorzuurd van kwaad en slechtheid. Of van valse leer. Kijk, de Heer maakt het niet expliciet. Hij legt niet uit wat het precies aan de hand is. Wat is het dan? Als je deze brief weer naast de parallel, of deze gelijkenis naast de parallelbrief legt in Openbaring, dan is dat de brief aan Thyatira, waar gesproken wordt over Izebel, ook een vrouw die afgodenoffers offert en een slechte, hele slechte invloed heeft daar. En algemeen wordt aangenomen, en nogmaals, ik ga geen gelovigen veroordelen, maar algemeen wordt aangenomen dat met die brief de Rooms-Katholieke Kerk bedoeld wordt. En ik ken heel veel, of een aantal, oprechte Rooms-Katholieke gelovigen, en die zijn er ook heel veel, maar het systeemkerk, dat wordt veroordeeld, omdat er vals leer is binnengedrongen. Wat zou het kunnen zijn? In een aantal brieven in Openbaring wordt gesproken over de leer en eerst over de werken van de Nicolaïten en daarna zelfs over de leer van de Nicolaïten. Aangenomen wordt dat de Nicolaus, dat betekent de heerser over het volk, dat er langzamerhand weer een vermenging tussen het Oude en het Testament en het Nieuwe Testament kwam. Namelijk, men heeft in de kerken weer een hiërarchie ingevoerd. Er werd verschil gemaakt tussen geestelijke en leken. En er is zeker in de Rooms-Katholieke Kerk met de paus aan het hoofd en de kardinalen, bisschoppen, priesters, er is een hele hiërarchie. En ik geloof dat heel veel mensen echt ware gelovigen zijn. Hou me te goede. Maar het systeem is niet zoals de Heer het bedoeld heeft. Wij zijn alle broeders en zusters. Niemand hier is iets belangrijker dan de ander. En wij moeten ervoor waken dat we dat ook niet zelf in ons hart laten opkomen. Er is bij de Heer geen hiërarchie. Dat zou misschien wel bedoeld kunnen worden met het zuurdeeg. Dat waren de vier gelijkenissen die de Heer aan de hele menigte vertelde. En dan komen er nog drie gelijkenissen. En die vertelt hij alleen maar tegen de discipelen. En nu wordt het helemaal spannend. Want hier is nog veel meer verschil van mening over. De schat in de akker. Koninkrijk der Hemel is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ach, kijk, zeggen mensen, zie je, de Heer Jezus is zo kostbaar, dat is zo'n schat. Je moet alles opgeven wat je hebt en zorgen dat je hem koopt. Dat is een uitleg. Ik heb die plaatjes allemaal op internet gezocht. Als je dan gaat kijken wat er voor verhaal er allemaal bij staan, dan kom je dat tegen, heel veel. En ik geloof niet dat de juiste uitleg is. Wij hebben helemaal niets in te brengen. Wij hebben helemaal niets om te verkopen. Natuurlijk moeten wij ons leven toewijden aan de Heer. Maar wie is het die alles heeft opgegeven? Dat is de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus zelf heeft alles wat hij had opgegeven. En hij heeft die akker gekocht. En de akker is de wereld. Ja, dat legt de Heer zelf uit. De akker is de wereld. En wat is dan de schat? Zijn wij dat? Veel mensen denken dat wij dat zijn. Maar er staat, hij verborg de schat. Ik denk, of tenminste, ja, er is ook een groep uitleggers, en ik denk dat ze gelijk hebben, die zeggen, de schat, dat is Israël. Want Israël is verborgen nu. En als je de parallelbrief in Openbaringen zou lezen, dat is Sardes, dat gaat wel weliswaar over een deel van de gemeente, maar er staat dat Sardes dood is. Israël is geestelijk gezien dood nu. En ze komen, het land bestaat 75 jaar, daar kunnen we inderdaad heel blij mee zijn, want het is een vervulling van de profetie, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar geestelijk gezien zijn ze nog dood. Nog. Maar ze zullen weer tot leven komen. De schat is verborgen in de akker. En de Heer Jezus heeft de hele wereld gekocht. Ons ook, de hele wereld, om ook die schat weer in bezit te kunnen nemen. En die schat die gaat nog een grote rol spelen later. Dan komen we aan de gelijkenis van de koopman en de parel. Nou, dat, ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem. Ook hier weer, de meeste uitleggers zeggen, oh ja, je moet alles opgeven en die parel, dat is de Heer Jezus kopen. Ik denk dat het precies andersom is. En dat is natuurlijk, dat lijkt haast onbescheiden om te zeggen dat die parel, een parel groeit in een oester. Een oester zit in de zee. Die parel, dat is de gemeente. En wij zingen af en toe het liedje, weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand. Dat is een prachtig liedje, maar theologisch gezien klopt dat natuurlijk niet helemaal, want je bent niet persoonlijk een parel. Nee, we zijn als geheel zijn we een parel. De hele gemeente van de Heer Jezus Christus vormt een parel. Parel bestaat uit ontzettend veel kleine laagjes. Bij elkaar vormen wij die parel. En die koopman, die verkocht alles wat hij had. De Heer Jezus heeft alles verkocht wat hij had. En hij kocht die parel. En wij mogen die parel zijn. De parallelbrief in Openbaring is die aan Philadelphia, waar daar wordt niets negatiefs over die gemeente gezegd, behalve dan misschien dat ze kleine krachten hebben, maar zij bewaren Gods woord. En ik denk dat we daar dus op moeten letten, dat als gemeente moeten we Gods woord bewaren en bestuderen. En je ziet al hoe moeilijk dat is, want over dit soort gelijkenissen bestaat ontzettend veel verschil van mening. En dan komen we tot de laatste. En dat is de gelijkenis van het visnet. Er staat een plaatje bij, slecht te zien misschien, maar dat is een glas in lood raam in een grote kerk in Delft. En dat is deze gelijkenis. Het koninkrijk der hemel is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Nou, dat gaat natuurlijk ook weer over de zee. Dat zijn dus mensen. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechte uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in vurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Ook dit gaat weer over die gebeurtenis in Openbaring, waar het oordeel is en waar de engelen een rol zullen spelen. En eigenlijk kan je zeggen, slaat dit nou op deze tijd? Slaat dit op ons? Ik denk het niet. Ik denk dat de Heer er al een heel ver gezicht laat zien. Want de vorige gelijkenis ging over de parel. De parel is in bezit gekregen. De Heer heeft de parel in bezit gekregen. En hij haalt op een gegeven moment die parel, het in bezit krijgen. Hij haalt ons thuis. Ja, ik denk dat, ik geloof die voorspelling in de Bijbel, dat we als gemeente één keer opgenomen zullen worden en dat we dan altijd bij de Heer zullen zijn. En dan komt dit weer. Dan krijg je het visnet. En er breekt nog een hele tijd aan waar massa's mensen tot geloof zullen komen. Dan wordt opnieuw gezegd, bekeer u, want het Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen. Het Koninkrijk der Hemel, dat geldt een aards koninkrijk. De term is misschien verwarrend, Koninkrijk der Hemelen, maar het heeft hemelse kenmerken, maar er wordt altijd een aards koninkrijk mee bedoeld. En in Openbaring zal die aankondiging, die wordt weer gedaan. En daar zullen veel mensen gehoor aan geven en anderen niet. En dan vindt er weer een schifting plaats. Het is lastig, want aan het eind van Matteüs, in hoofdstuk 25, heeft de Heer het bijvoorbeeld over de schapen en de bokken. Nou, veel christenen denken, oh ja, straks kom je voor de Heer te staan en dan word je gescheiden, schapen en de bokken. Maar ik denk dat dat hetzelfde is als dit en dat wij daar helemaal niet bij horen. Dat, de Heer praat daar weer tegen Israël. Wat zij gaan doen. Matteüs is een Joods boek. En de gemeente is dan al lang in de hemel. Schapen en bokken en deze gelijkenis hebben een overeenkomst. Is dit nou, heb je hier nou wat aan? Is dit nou belangrijk? Waarvoor is het belangrijk eigenlijk? Wat moet je hier nou afvragen bij die gelijkenissen? Ik denk dat je allereerst persoonlijk je af moet vragen. Hoe geloof ik eigenlijk? Draag ik vrucht? Hè? Eerste gelijkenis. Is dat woord, heeft dat werkelijk, draagt dat vrucht in mijn leven? Of ben ik, zoals de tweede gelijkenis, eigenlijk nog maar een nep-christen? En groei ik op in een kerk en gedraag ik me net zo, maar is het niet werkelijk doorgedrongen? Dat is voor je persoonlijk. En als gemeente moeten we ons afvragen, hoe willen we zijn als gemeente? Willen wij het woord bewaren? Willen wij zuiver zijn en het zuurdeeg uit ons midden wegdoen? Zoals Paulus later ook schrijft dat je moet doen. Paulus die schrijft later dat wij burgers van een rijk in de hemelen zijn. Dat is onze positie. Zo mogen wij naar de wereld kijken. En hij schrijft ergens anders dat we gezanten zijn. We zijn gezanten omdat we burgers zijn van een rijk, echt een rijk in de hemelen. Dat is dus niet het koninkrijk der hemelen, maar dat is het koninkrijk van God. Of het koninkrijk van Christus. Er zijn verschillende aanduidingen in de Bijbel. Maar met het koninkrijk der hemelen, term die alleen maar in Matteüs voorkomt, wordt altijd een aards koninkrijk bedoeld hier op aarde. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Zo mogen we naar de aarde kijken. En dat ontslaat je niet van een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik heb een maand geleden hebben wij ook zonnepanelen op ons dak gelegd. Daar heb ik dan het geld voor. Sommigen die hebben daar helemaal, die kunnen dat helemaal niet. Ik probeer een beetje een steentje bij te dragen. Ik weet ook wel dat we het niet gaan redden met z'n allen. En dat de Heer het uiteindelijk in openbaringen in het duizendjarig rijk allemaal in orde moet gaan maken. En ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Wat voor hoe die de enorme puinhoop die we ervan gemaakt hebben op aarde, hoe hij dat op gaat lappen. Want de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn er dan nog niet. Dat komt pas helemaal aan het eind. Dus er gaan nog heel veel spannende dingen gebeuren. Maar belangrijk is om onze positie zeker te weten. En dat mag ons leven bepalen. Amen.